Hé, lieverd. Hier is opa Rob weer. Met een verhaaltje. Een verhaaltje of een grapje? Nou, misschien wel beide. Enge geluiden. Heb je wel eens gehoord van enge geluiden? Nou, Jantje die gaat naar bed en opeens hoort hij... Als ik je heb, dan eet ik je op. Jantje denkt dat hij het zich verbeeld heeft, maar even later hoort hij het weer. En Jantje wordt bang en gaat naar zijn moeder. En die zegt, ik hoor enge geluiden. En zijn moeder komt mee naar boven. Ze horen het steeds dichterbij. Als ik je heb, eet ik je op. Als ik je heb, eet ik je op. En opeens zien ze een klein kaboutertje staan, die in zijn neut peutert en elke keer als hij een stukje eruit haalt, zegt, als ik je heb, eet ik je op. Als ik je heb, eet ik je op. Een stukje uit zijn neus. Nou, heb ik ook nog een verhaaltje over de koningin en een chic diner. Luc en Peter zitten bij de koning aan een diner. En dan zegt Luc tegen Peter, moet je zien wat een mooi gouden bestek ze hier hebben. Daar wil ik wel een lepel mee naar huis nemen. En hij pakt de lepel en hij stopt hem in zijn binnenzak. En Peter denkt, zo'n lepel wil ik ook wel hebben. Hij pakt een lepel, maar tikt per ongeluk tegen zijn kopje aan. Oh, Peter wil wat zeggen, zegt de koning. Nou, zegt Peter, dat is waar, ik vind het zo fijn dat we hier bij z'n allen bijeen zijn. Ik vind het een heel goed idee dat u ons hebt uitgenodigd. En Peter gaat weer zitten. Maar hij wil toch graag zo'n lepel hebben. Dus na 5 minuten probeert hij het weer. Maar weer tikt hij per ongeluk het kopje aan. Oh, Peter wil weer wat zeggen, zegt de koning. Nou, eigenlijk wil ik een goocheltruc laten zien, zegt Peter. Kijk, ik heb hier een gouden lepel. En die stop ik in mijn binnenzak. En kijk, ik haal hem daar bij Luc weer uit de binnenzak. Dus Peter heeft nu de gouden lepel in zijn zak. En Luc is zijn gouden lepel kwijt. Wat een goede grap. Hé, we gaan weer een verhaaltje voorlezen. Vandaag een verhaaltje over een monster. Het monster van Utrecht. Ken je dat? Heb je er wel eens van gehoord? Het monster van Utrecht, dat heet Basilix. Dat is een eng beest. Een basilisk staat in dienst van de duivel. In Dokkum heeft zo'n monster een keertje 18 mensen gedood. Met het vuur uit zijn ogen. En in Oldeborn is dat ook gebeurd. Daar stierven er ook 18. En hoe het precies gegaan is, vertelt men niet. Maar dat moet wreed geweest zijn. Men zegt wel dat hij in Oldeborn in een diepe put zat. En dat kan best zo geweest zijn. Want dat enge beest zoekt altijd donkere plaatsen op. En er is wel een reden voor, hoor, want hij is lichtschuw. Een basilisk is een soort reuzenhagedis. Hij heeft een kam met stekels op zijn rug en een staart vol schubben die bij elke beweging ratelen. Maar het ergste is zijn kop. Hij heeft een monsterkop met een grote rode bek en een venijnige uitstekende tanden. En zijn neusgaten zijn net holen, waaruit die wolken stinkende adem spuwt. Het vreselijkste in die kop zijn nog de ogen. Dat zijn ronde ballen. Waar een gloeiend vuur uitstraalt. Het is net of er vlammen uitslaan. Kijk je daarin, dan dringt die vlam in je. En dringt die in je hart. En slaat eromheen. En vreet je hart op. En dan word je van binnenuit verteerd. Tot er niets meer van je over is dan een hoopje as. Zo'n eng beest, zo'n basilisk, was er ook eens in Utrecht. Het was het grootste monster dat ooit op de aarde is geweest. Hij was uit een hanenei uitgebroed door een schildpad. Hij moest nog wel 10 keer zo groot en venijnig zijn als de Friese basilisk geweest is. Toen hij geboren was, kroop hij dadelijk in een diepe, donkere kelder onder een bierbrouwerij. Daar was hij veilig. Daar zou hij wel nooit zijn eigen ogen te zien krijgen. Want hij was doodsbang van zijn eigen ogen. Als hij in zijn eigen groen, rood, gele vuurogen keek, dan zou de vlam namelijk om zijn eigen hart slaan. En dan was het met hem gedaan. Dan zou hij zelf van binnenuit tot as verteerd worden. Dus hij kroop in een donker kelder, veilig en wel. En daar wachtte hij op zijn slachtoffer. Een werkman kwam. En die keerde nooit terug. De werkbaas ging eens in de kelder kijken. Die keerde nooit terug. Wie de kelder inging, verloor zijn leven. Het waren vele, vele voor men ontdekte dat er een basilisk in die kelder zat. En toen deden ze zorgvuldig de deur op slot. De basilisk bleef erin. En veel mensen rilden als ze in de nabijheid kwamen. Hoorden ze niet daar het ratelen van zijn schubben? Dronk daar geen straal van dat helse vuur door zo'n spleet? Weg, gauw weg, red je leven. Maar er waren ook helden. Zo nu en dan daalde er eens een held in die kelder af. Hij was dan heel goed gewapend, want hij wilde de basilisk doden. Maar het kwam niet eens tot een strijd. Er ging nou eens een pijl uit een boog. Er ging geen zwaard in de hoogte. Het vuur uit de ogen van de basilisk trof eerder dan de pijl of het zwaard. Een vlam sloeg om een moedig hart heen. En een dappere man zonk neer. En weldra lag daar een hoopje as op de plaats waar die had gestaan. Geen moed hielp tegen deze basilisk. Geen stalen harnas, geen vechtkunst. Iedereen stierf. De jaren gingen, meer dan een eeuw ging voorbij en het aantal slachtoffers van de basilisk groeide en groeide. En toen bood zich op zekere dag een jongeling aan. Hij was nauwelijks de kinderschoenen ontgroeid. Hij was lang, slank. Blond haar golfde om zijn slapen. Het was een nette man, een nette knaap. Er zat geen kwaad bij. Reinheid en onschuld straalden uit zijn blauwe ogen. Wil jij die basilisk doden? Vroeg men zich verwonderd af. Dat wil ik, zei hij rustig met een glimlach. Nee, dat wilde men niet. De basilisk vroeg al offers genoeg. Men wilde niet nog ook een keertje het offer van dit mooie, jonge leven hebben. Nee, je komt de kelder niet in. Je hebt bovendien niet eens een wapen. Hij wees op het houten bord dat op zijn borst hing en lachte een zachte lach, goed en bescheiden. Bind mij deze blinddoek maar even voor de ogen, verzocht hij. Maar men weigerde. En toen bond hij zichzelf een blinddoek voor de ogen. Men riep en men waarschuwde. Men wilde hem tegenhouden. maar hij antwoordde niet meer en liep met zo'n innerlijke zekerheid naar de kelder dat iedereen terugweek. Hij opende de deur en daalde de trap af. Zijn voeten gingen zoekend naar de treden. Maar er was geen angst of aarzeling in zijn hart. Hij bereikte de vloer van de kelder. En toen hoorde hij het geratel van de schubben. Dat was de basilisk die toeschoot. Een stinkende walm sloeg hem langs het gezicht. Dat was de adem die de basilisk in zijn woede uitstiet. Hij stoorde zich daar niet aan. Onder de doek kneep hij nog stijf zijn ogen dicht. Toen deed hij nog enkele stappen in de richting waar hij nu wist dat de basilisk zich bevond. Het enge beest hief snuivend de kop op. Een hels vuur brandde uit zijn ogen naar de indringer toe. En toen begon er een onweer in zijn keel te grauwen. Trof zijn vuur geen doel. Nog een paar schreden deed nu de jongeling. Toen vatte zijn handen het bord voor zijn borst. En hij keerde het om. Aan de andere kant van het bord zat een spiegel. En de basilisk keek in een spiegel. Met een hevige grauw sprong hij terug. Het spiegelglas weerkaatste het vuur uit zijn ogen. En drong dus in dezelfde ogen terug. De dodelijke vlam sloeg om het hart van de basilisk, om zijn eigen hart. Hij deed, woest brullend, nog een wanhopige sprong. En toen zonk hij neer. Zijn staart sloeg ratelend. De vlam vrat in zijn lijf en het verteerde hem. Een hoopje as bleef liggen aan de voeten van de jonge bestrijder. Utrecht herademde. Utrecht herleefde weer. De basilisk was een monster van de duivel. Onschuld en reinheid van deze jongen overwonnen hem. Hij kon niet in zijn eigen spiegelbeeld kijken. God zij geloofd en geprezen, zeiden de priesters in de kerk. En iedereen ging weer aan het werk. Dan heb ik nog een klein verhaaltje voor je. Het konijn, de tijger en de koe. Ik ga op jacht, want ik heb enorme honger, zei de tijger op een dag tegen zijn vrouw. En hij ging op zoek naar beesten om op te jagen. In de verte zag hij een koe. En hij zei tegen zichzelf, mijn middageten staat daar klaar. Wat zal mijn vrouw blij zijn? De koe zag hem aankomen uit de verte en verbleekte, zoals de maan wanneer de zon opkomt. Een konijn dat ernaar zat te kijken, kwam op haar af en zei, maak je geen zorgen, koe, ik zal je helpen, vriendin. Niet ver van de plaats waar de koe en het konijn met elkaar praten, lag een skelet van een stier. En het konijn verstopte zich in de kop van het skelet van de stier. En met holle stem, als vanuit een andere wereld, riep hij naar de tijger. Halt! Als je deze koe opeet, die tijdens mijn leven mijn vrouw was, zal ook jij heel gauw net zo dood zijn als ik. De tijger schrok zich een hoedje en rende er geschrokken vandoor. En daarna liep de koning de tijger tegemoet en vroeg hem, wat zoek je? Ik ben op jacht, antwoordde de tijger. Kom, volg mij, zei het konijn. Ik vind wel iets voor je te eten. Boven op die heuvel staat een dikke vette koe. Ik zal haar voor je meebrengen. Wacht beneden hier. Het konijn ging de heuvel op, duwde tegen een enorm rotsblok en liet dat boven op de tijger vallen. Die was meteen dood en verpletterd. En sinds die tijd zijn de koe en het konijn de beste vrienden. Grappig is altijd, in zo'n verhaaltje als dit, is er altijd een hele sterke, zoals de tijger hier, En die kan iedereen opeten. En een slimme. De konijn. En het konijn, de slimme, die helpt dan weer een ander. Dat is toch mooi, hè? Help een ander. Dat is het beste. Nou, daar gaan we van dromen, hè? Welterusten. Tot morgen. Dag. Ik hou van je.